Goedenavond, broeders en zusters. Wij zijn aangekomen bij hoofdstuk 5. Maar voordat ik met hoofdstuk 5 wil beginnen, wil ik even een kleine terugblik. Dat we hebben de voorgaande hoofdstukken een opbouw gezien. Dat we zagen in het eerste hoofdstuk de mooiste tekst eigenlijk, dat was vers 16. Want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En dan zegt hij, en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En die volgorde die vinden we eigenlijk ook in de volgende hoofdstukken, dat hij bij zijn benadering van degene die wel of niet goed zijn, eerst de Jood onder de loep neemt en dan vervolgens ook de heidenen. Dat doet hij dan ook in het volgende hoofdstuk. Dus eerst vertelt hij hoe prachtig het evangelie is. En dan zegt hij dat de Joden zich niet verontschuldigen zijn, omdat zij de wet niet kunnen doen. En ze hebben wel een hoger dunk van zichzelf, zegt hij, maar ach, het lukt hun niet. En dan zegt hij, wat is dan hun voorrecht in hoofdstuk 3? En dan vertelt hij dus dat, nou ja, dat ze nogal wat voordelen hebben, omdat zij de belofte van God hebben gekregen. Uit hun is ook de zaligmaker geworden. En zij zijn natuurlijk het volk wat in eerste plaats is bezocht door God. Dus ze zijn wel zeker bevoorrecht. Maar dat betekent niet dat zij zonder geloof rechtvaardig moeten worden, want dat vinden we dan in hoofdstuk 4. Want dan gaat het erom, hoe kunnen we dan zalig worden? En dan wordt Abraham als voorbeeld genomen. En dan wordt er gezegd dat Abraham geloofd heeft en dat hem dat tot rechtvaardigheid is gerekend. En dat woordje rechtvaardigheid, dat vinden we in dit hoofdstuk 10 keer in hoofdstuk 4. Waarbij ik durf te zeggen dat rechtvaardigheid wel het thema is van hoofdstuk 4. Dus je ziet dus een opbouw, het evangelie wordt gepromoot, zal ik maar zeggen, wordt voorgesteld in hoofdstuk 1. Dan wordt tegen de Joden, zowel als tegen de heiden gezegd, dat ze beiden niet zalig kunnen worden op grond van hun eigen goede werken of eventueel het navolgen van de wet voor de Joden. En dan komt hoofdstuk 4, waarin gezegd wordt dat rechtvaardigheid alleen maar mogelijk is door geloof. Dus het gaat over hoe word je rechtvaardig. Nou, dat is door geloof, zoals ook Abraham. Want Abraham geloofde God en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En zoals ik zei, dan wordt het woord rechtvaardigheid 10 keer genoemd in hoofdstuk 4. Dus daar vinden we eigenlijk het begin van hoe komen we dan zalig? Hoe kunnen we dan de zaligheid ontvangen? Dat is het voorbeeld van Abraham te volgen, geloof. Het volgende hoofdstuk 5 bestaat uit 21 teksten. Daar gaan we vanavond over nadenken, over hoofdstuk 5. En ik wil voorstellen om het te verdelen in twee gedeeltes. Dan wil ik vanavond graag gaan tot en met hoofdstuk vers 11. Dus hoofdstuk 5, vers 1 tot 11. Om dan de volgende keer stil te staan bij vers 12 tot 21. Dus hoofdstuk 5 wil ik graag in tweeën delen. En ik kan alvast zeggen dat zoals het woord rechtvaardigheid, zal ik maar zeggen, het thema was in hoofdstuk 4, vinden we op grond van die rechtvaardigheid in hoofdstuk 5 een heel mooi woord, waar ik ook graag bij stil wil staan. En dan is het woord roemen. Het woord roemen, dat is eigenlijk wat we vinden in het begin van het hoofdstuk en ook daar waar we het afsluiten in tekst 11. Waar het roemen is, niet meer in onszelf, en ik hoop dat we dat ook gaan begrijpen, want het roemen is op grond van genade door het geloof in de Heer Jezus Christus. En de Bijbel roept ons in hoofdstuk 5 op dat we daarin mogen roemen. Roemen is dus dat je kunt zeggen dat we blij zijn met datgene wat we ontvangen hebben en dat dat ook onze vreugde is. Je zou ook kunnen zeggen dat is ook onze roem, dat is ook onze eer. Hè? Maar die ligt dus in Christus. Hè? Dus eerst in de hoofdstukken, als het ware een soort opbouw naar allemaal zondig. Maar uiteindelijk Abraham die geloofde en dat werd de vader van alle gelovigen. En dan de rechtvaardigheid verkregen hebbende, zegt hoofdstuk 5 dat we mogen roemen in die genade. Ik hoop dat tot nu toe iedereen het nog kan volgen. Dan wil ik nu 11 teksten lezen in hoofdstuk 5. Er staat bij mij boven de verzoening met God en de vrede door het geloof. En dan begin ik in vers 1. Wij dan, zegt Paulus, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven, maar, en dan komt hij, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. Daar wordt de liefde van God dus in gekenmerkt. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, en dan sluit hij af, dit gedeelte, maar wij roemen ook in God, door welke onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Nou, ik heb al gezegd, het kernwoord wat ik hieruit proef is eigenlijk het roemen in die genade die wij ontvingen in hoofdstuk 4, namelijk rechtvaardigheid door geloof. Zoals Abraham het kreeg, op grond van geloof werd hij gerechtvaardigd. En wij geloven in de Heer Jezus Christus, in het woord van God, in de voorgestelde verzoening. En dan zegt vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het is heel mooi dat woord vrede wat hier staat, want het woord vrede, dat is eigenlijk een kenmerkend begrip van het nieuwe verbond. Zo lees je bijna in elk brief van Paulus dat hij aanhangt en zegt, vrede God zij met u allen. De vrede Gods. Die is u aangeboden in het nieuwe verbond. We hebben vrede. God heeft door zijn zoon vrede met de mens gesloten, terwijl de vijandschap was. Bijzonder, hè?
Een hele mooie in Openbaring. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Ja. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, ja. De eerstgeborene uit de doden. Ja. Dat vind ik toch zo'n mooie tekst, prachtig. Hè?
Ja. En er komt het woord vrede ook, hè?
Ja.
Vrede. Maar je vindt het ook bij de meeste aanheven, hè, van de brieven.
Ja.
Waar Paulus dat ook voortdurend zegt. Vrede zij u. Dus dat woord vrede komt hier in het eerste gedeelte ook weer voor. Dat wij vrede bij God hebben door onze Heer Jezus Christus. Er was dus blijkbaar eerst vijandschap. En die vijandschap, dat kwam door de zonde. Want elke ziel die zonde zal sterven, dus wij waren eigenlijk ten dode opgeschreven. Niemand was goed, zelfs niet één, lazen we in de voorgaande hoofdstukken. Maar er is iets gebeurd, en dat heeft hoofdstuk 5 ons verteld. Er werd vrede aangeboden, er werd rechtvaardigheid aangeboden door de Heer Jezus Christus. En dan zegt vers 2 heel mooi, door welke wij ook toeleiding hebben, toegang, door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En daar moet je ook goed bij nadenken. Wij liggen niet, wij laten ons ook niet ondersteboven schoffelen. Wij zijn ook niet knikkende, wij zijn ook niet slapende, maar wij staan. Dat betekent, wij mogen standvastig blijven staan in het woord van God wat ons heeft gezegd, dat we op grond van geloof behouden zijn. Dus daarin mogen wij staan.
Autoriteit dat is mooi, hè?
Je mag autoriteit nemen op grond van zijn woord.
Ja.
En ergens anders zegt de Romeinenbrief, dat wij mogen zeggen, houd het ervoor, dat is ook zo'n mooi woord, dat gij wel dood zijt, hè? Voor de zonde, hè? Maar levend door Christus. Het gaat er dus nu om dat we op grond van het woord van God weten wat ons geschonken is en dat ons gevoel, onze emotie, ons weliswaar andere dingen vertelt, maar dat doet nu niet meer de zaken. Het is het woord God wat ons belooft. Kijk, u en mijn gevoel zeggen vandaag, nou, het gaat goed. En morgen zeggen we, nou, het gaat niet zo best met me. Dus het zal nu wel niet zo goed zijn. Dus onze emoties worden heen en weer geslingerd. Dat hoeft helemaal niet, want wij mogen het woord van God hanteren. En dan mogen we zeggen, wij hebben door geloof in de Heer Jezus Christus de toeleiding tot deze genade.
Amen.
En daar blijven wij in staan.
Ja, die zegt van toegang, dat is natuurlijk een beetje duidelijker wordt. Maar door het geloof.
Ja, en daar staan we in, hè?
En dat werd natuurlijk de vorige keer behandeld door ja. Wat jullie van Abraham hebben behandeld waarschijnlijk.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk gewoon precies wat hier staat.
Ja, maar we mogen er dus ook in onze mindset zeggen, dit is voor mij nu waarheid, want God zegt het.
Het is een modern woord. Mindset.
Ja, dat betekent in ons bewustzijn. Hè? In onze, laat ik het anders zeggen. We mogen de knop omzetten. Nu niet meer onze tekortkomingen en ons gevoel van het zal wel niet gebeuren, want ik ben niet goed genoeg. Maar God zegt, ik heb je rechtvaardig verklaard door het werk van mijn zoon waar jij in vertrouwt. Ja. Het is het geloof, het is het vertrouwen. En het staat heel mooi, want nu gaan we dus eigenlijk dat woordje roemen tegemoet. Ik lees nog een keer vers 2. Door welke, dus door de Heer Jezus, want daar eindigde vers 1 mee. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Dus staan en roemen. We mogen trots zijn, mag ik het zo zeggen. We mogen ons vreugdevol houden aan het woord van God. En daarin ligt ook onze overwinning. In hem. Het is glorie op grond van zijn werk. Daar staan wij in, daar roemen wij uit. Dat is ook onze roem. Paulus zegt dat ook. Hè? Dat hij, als hij al roemt, dan roemt hij in Christus. Niet in zijn eigen zwakheid. Maar het is alles Christus. Roemen is eigenlijk een overwinning. Toch? We roemen. Wij zijn niet neerslachtig, we zijn niet neerbuigend, maar we roemen. Maar dan niet op grond van ons eigen, maar op grond van zijn werk. En dan gaat hij verder. Dus roemen in de hoop, de heerlijkheid Gods. Nou die hoop, wij hopen ook in de openbaring, de heerlijkheid Gods. Want die heerlijkheid, die wordt straks ons ook geopenbaard. Als hij verschijnt, dat noemen we ook de heerlijkheid Gods. Dan laat hij ook zien welke heerlijkheid Christus heeft, hè. En bij die heerlijkheid hoort ook de gemeente. De gemeente hoort bij Christus en dat is ook eigenlijk zijn heerlijkheid. Ergens anders wordt gezegd, dat is het resultaat van zijn werk. Dat is ook datgene wat hij tot stand brengt toen hij in het Johannesevangelie zei, luister, ik ben de tarwegraan. De tarwegraan moet eerst sterven en dan brengt het veel vrucht voort. En die vrucht, mag je aan denken, dat is eerst sterven van Christus. En vervolgens die grote schare van gelovigen die in hem geloofden. Die eigenlijk het resultaat zijn van zijn voorbereidende werk. Dat is zijn gemeente. Dat is zijn loon, mag je ook zeggen. Dat is de opbrengst van zijn werk. Gek. Het klinkt een beetje gek als je het zo zegt. Maar we begrijpen het toch wel naar onze aardse ideeën. Het is zijn inspanning geweest.
Ja.
Ook dat, ja.
Straks ook de wereld, ja. Hè? Want hij zal de wereld erven. Ja. Daar zal hij over regeren nog als koning.
Ja, als er zou staan koninkrijk, zouden we het direct begrepen hebben.
Ja,
maar heerlijkheid is ook het gebied van een heer, inderdaad. We hebben het voordat we gingen zingen ook al over gehad, naar aanleiding van de vraag van de broeder. Dat er staat dus iets op het plan van God, dat hij dus hier op deze aarde zijn koninkrijk weer zal oprichten. En dan zal iedereen hem gehoorzamen, hè. Dan zal eigenlijk ook de kennis van God zijn zoals de water de bodem van de zee bedekt. Dan zal iedereen de Heer Jezus kennen. En uiteindelijk zal dat weer uitlopen in God alles als in allen. En dan zullen we zijn een nieuw hemel en een nieuwe aarde.
In een nieuwe schepping.
Ja, daar gaat het naartoe. Maar de heerlijkheid, dankjewel, dat is inderdaad ook datgene wat de Heer straks als rijksgebied heeft. En dat is de hele aarde. En daar zullen we dus nog even op moeten wachten. We zitten nu in een tijd dat we kunnen zeggen dat de Satan de overste van deze wereld is. En dat hij dus ook de vader van de leugen is, de moordenaar van de beginnen. Maar de Heer Jezus strekt ons daaruit. en plaatst ons in de koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat zal straks geopenbaard worden. En dan wordt ook de Satan voorgoed gebonden.
Maar dan moet hij ook nog weer even losgelaten worden.
Ja, ja, dat klopt. Aan het einde van die duizend jaren lezen we dat. Ja. Je zou dus ook kunnen zeggen dat die duizend jaren uiteindelijk ook niet volmaakt zijn.
Nee.
En zeker niet aan het eind. Want hoe kan anders de Satan zoveel mensen weer met zich meekrijgen?
Dat snap je dan niet.
Ja. Maar blijkbaar heeft God altijd de mensen een vrije wind gegund, vrije wil gegund. En blijkt dus dat ook al is de Satan er niet, dan is die mens toch nog in staat om van God af te dwalen. He?
Ja,
het
aarde komt.
Ja. En dat koninkrijk is nog steeds op deze aarde. Hè? Dus dat kan nog nooit volmaakt zijn. Dat is pas in de nieuwe schepping.
In de mens, gewoon van
nature,
daar zit de Satan in.
Ja.
Het aarde, aardse, het afwijkende. Ja, klopt.
Aarde aan vlees,
Je moet afstellen van het vlees, denk ik.
Ja.
Sommige oorlogs van mensen moeten afstellen van het vlees, maar het lichaam afstellen van het voorlijk.
Maar wij hebben een nieuw leven
ontvangen. Sterven aan je vlees.
Maar wij hebben een nieuw leven ontvangen. En dat nieuwe leven in ons kan niet zonder.
Nee.
En als we straks veranderd worden bij de opname van de gemeente, dan krijgen we dus ook een nieuw lichaam. En dan zijn wij ook zonder zonde. Dan zijn we net als Christus.
Ja. Maar dan hebben we dit oude wel afgelegd.
Dan hebben we dit oude afgelegd,
Precies, klopt. En hij heeft zijn leven al afgelegd.
Voor
de toekomst.
Ja.
Ja, hij is al de eerste.
Wij leven nog in het vlees. Paulus zegt.
En wij zijn ook al een nieuwe schepping. Het is toch fantastisch.
Ja, wij mogen ook. En vanavond voeden wij ook het nieuwe leven. He, wij worden gebouwd door het woord Gods. En daar moeten we dat ook opeten. En daardoor worden we ook veranderd, toch?
Van dag tot dag.
Dus ik ga nog even terug naar die vers 2. Die heerlijkheid Gods. Dat hebben we dus net geconcludeerd. Ook naar aanleiding van de toen. Van de aanvulling van onze zuster. Die heerlijkheid is dus ook het rijksgebied van de komende Messias. Als ik het zo zeg, dan denk ik dat ik het meest compleet zeg. Het is daar waar de Heer Jezus straks zal heersen. En dat is nog niet op deze aarde op dit moment. Maar daar wachten wij. Want deze schepping is ook als in baresnood wachtend op de openbaarwording der Zonen Gods. En wat er in deze wereld, als ik het onderbiedig zeg, knerpt en piept en barst. Dat heeft alles te maken met de geboorte van de gemeente. Die moet straks ons loslaten.
Ja.
En dan zullen wij ook bij hem zijn.
Er gaat veel pijn aan vooraf.
Ja. Dat lezen we dan ook, broeder, in die 70ste jaarweek. Dan wordt er ook gesproken over weeën. Die laatste bezuinen, die gaan ook gepaard met weeën. Allemaal dat er iets tot stand komt. Maar nu gaat het daar ook een beetje over. En niet alleen dit. Dus roemen in de heerlijkheid Gods. Dus wij roemen niet alleen in die vreugde, maar wij roemen ook, zegt hij, en dan komt er een moeilijk woord, in verdrukkingen. Wetende dat die verdrukking lijdzaamheid werkt, geduld,
volharding.
Ja. En die volharding en geduld en die lijdzaamheid, die geeft bevinding en die bevinding hoop. En dan ben ik benieuwd wat bij u dan bij die bevinding staat.
Ondervinding. Ja, okay. De volharding ondervinding en de ondervinding hoop.
Ja, ondervinding, bevinding. Bevinding is dus, heeft dus iets te maken met ervaring.
Hier staat volharding. Met beleving. Trouwbaarheid.
Ja.
Dus het trouw blijven aan de Heer door de verdrukking heen werkt dus lijdzaamheid. En lijdzaamheid, ondervinding en hoop. En dan wordt er van die hoop, die dus tevoorschijn komt, die wij dus in ons hebben. Die hoop, die beschaamt niet. Dus die stelt ons niet teleur. Dus datgene waar wij op hopen, dat zal ons niet teleurstellen. Dat zal dus de realiteit worden. Nu is het nog hopen en straks is het
zeker
weten en aanzien. Hè? Dus hebben we gezien dat roemen door verdrukking heen iets tot stand brengt. Wat hier dus leidt, door de lijdzaamheid ontstaat en dat wordt hier genoemd ondervinding of bevinding en bevinding hoop. En hoop die beschaamt niet, dus die wordt realiteit, die beschaamt niet omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En de Heilige Geest is een teken en zegel, hè, van het kindschap Gods. Dat is ook de geest die in ons zegt dat wij kinderen God zijn. Is ook het eigendomsbewijs. En het is ook het nieuwe leven. He, dat is allemaal wat God in ons heeft gelegd. Want wij zijn eerst geboren uit water, zegt hij tegen Timotheus, of tegen Nicodemus. Maar we moeten ook nog geboren worden uit de geest. En dan krijg je ook de Heilige Geest. He? En de Heilige Geest hebben we nodig. Nee, hoeft niet. Dus die Heilige Geest, die is ons gegeven, staat er. En dan ga ik naar vers 6. Dan ga ik naar vers 6. Want Christus, en dit is eigenlijk een stukje geschiedenis, zegt Paulus, dus het is goed dat jullie dat weten. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd, toen, voor goddelozen gestorven. En dan zegt hij in vers 7, want nauwelijks of niet gauw zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor een goede zal mogelijk nog bestaan te sterven. He, dus eigenlijk is dat niet aannemelijk dat iemand sterft voor een ander. Maar God bevestigt juist zijn liefde dat Christus voor ons gestorven is toen wij zelfs nog zondaren waren. Dus hier ligt dus die overtreffende stap van zijn liefde. Dat de Heer Jezus Christus zijn leven gaf voor zondaren, staat hier. En een heel groot deel van die zondaren doet niks met hem. He? Want hij kwam namelijk tot het zijne. En het zijne heeft hem niet aangenomen, zegt Johannes. Maar allen die hem hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. En dan zegt hij in vers 9, veel meer dan, dus God bevestigt zijn liefde tegen ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan, dus de overtreffende trap, dus gaat het om, veel meer nu gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En waar vinden we die tekst, dat begrip nog meer? Dat vinden we in de Thessalonicenzenbrief. Daar wil ik graag met jullie naartoe gaan. In de eerste Thessalonicenzenbrief, in het vijfde hoofdstuk, komt het een en ander voorbij. En daarom wil ik graag dat hele hoofdstuk lezen tot en met vers 9. Maar dan komt ook voorbij waar we het ook in de vooravond over gehad hebben, over het plan Gods met zijn volk. Let op. Het gaat hier op het profetische woord. Ik lees 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 9, omdat daar gesproken wordt over toorn. En we waren net in Romeinen, waar staat dat wij behouden worden van de toorn, toch? Mm-hmm. Daarom ga ik nu naar Thessalonicenzen, omdat het laatste tekst daar ook over toorn gaat. Maar omdat het een profetisch gedeelte is, wil ik graag al die 9 teksten lezen. Broeders, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijven. En dan komt hij. Want gij weet zelf zeer wel, zeer goed, dat de dag des Heren, en dan noem ik het even voor het gemak, die 69e jaarweek is voorbij, die 70e moet nog komen, de dag dat God dus weer bezig gaat met, door te verschijnen op deze aarde en dus de draad weer oppakt, die zal komen als een dief in de nacht. En dan komt hij. Want wanneer zij zullen zeggen, en die zei, dat zijn dus de Joden, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood, een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dit moment, dat haastige verderf, is dus midden in de 70ste jaarweek, wanneer dat volk wat in de verdrukking komt, in die 70ste jaarweek eerst het betrekkelijk rustig krijgt. Een verbond sluit met een vijand en denkt, nu hebben we eindelijk rust. En dan middenin ontstaat er dus een situatie waar ze geen vat meer op hebben. En dan worden ze ten onder gebracht. En daar gaat hier over. en zij zullen geenszins ontvlieden. Dus men denkt vrede, maar er komt verderf. En dan zegt hij, maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Zo dan, laat ons niet slapen, gelijk anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen s'nachts. En die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en de liefde tot een helm en een hoop de zaligheid. En dan komt hij. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Die dag des Heren, waar we net in vers 2 van lazen, is een dag zeker van toorn. Over de onrechtvaardigen van deze wereld die de Heer Jezus Christus niet wil aanvaarden als de koning. En wij hebben hem wel aanvaard als de koning. En dan denken we even aan het Pascha in het Oude Testament. Wanneer Israël nog op de drempel staat van Egypte, dan moeten zij s'nachts dat bloed van het bokje aan de deurpost doen. En dan krijg je dus dat die engel des verderfs voorbij gaat. Want de toorn treft niet degene die schuilt achter bloed. Dat is een openbaring eigenlijk voor ons. Wij schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. En wij hebben dus geen toorn meer te verwachten. En die toorn gaat ons voorbij, maar treft de ongelovigen. Snap je? Wij zijn niet gesteld tot toorn. Vers 9 nog een keer. God heeft ons, de gelovigen, niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijgen de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. En dan besluit hij, daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij dat ook doet. Dus ik hoop dat u ziet dat Romeinen spreken over toorn. In Thessalonicenzen wordt het er ook gezegd. Dan wordt het in verband gebracht met de dag des Heren. En hier blijkbaar kunnen we, net als het Pascha, het verwachten dat de toorn Gods was op Christus en treft ons dus niet. Die toorn, wij zijn niet tot toorn. Wij hoeven geen toorn te verwachten. Die is op de Heer Jezus Christus.
Amen.
Dus als ik nog een keer ga naar Romeinen 5. Weer naar die vers 9. Lees ik hem nog een keer. Dus het begon al de betoning van de liefde van de Heer Jezus. Die voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. En dan de overtreffende trap. Of nog een, je zou kunnen zeggen, nog iets wat van een hogere
orde
is, dankjewel, een hogere orde. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zie. Gerechtvaardigd, hè. Wij treffen geen straf meer. Wij hebben geen straf meer nodig. De straf is voor ons weggedragen door de Heer Jezus. Dus wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij door hem, door de Heer Jezus, behouden worden van de toorn. Nou, welke toorn? Nou, zeg het maar. Welke toorns is er allemaal? Er is toorn van. We hebben in Romeinen ook gelezen dat de toorn is, toch? Dat mensen dus eigenlijk de helderheid niet meer van geest hebben. Dat ze afdwalen, dat ze God niet eer hebben gegeven. En dat God heeft gezegd. Nou, dat is ook een vorm van toorn. Je zou kunnen zeggen dat is een soort van langzame toorn. Maar er komt ook een toorn die straks in de dag des Heren komt. Daar wil ik straks ook nog een stukje van lezen. Want dat is ook heel mooi om dat als profetische psalm te zien. Psalm 2 wil ik straks nog graag heen gaan. Want die spreekt ook over toorn. Toorn is voor de ongelovigen. Kijk, en wat we net lazen, beproeving en verdrukking, dat heeft niks te maken met ons ongeloof. Dat wil juist ons vormen.
Opvoeden.
Opvoeden. Dus dat is wat anders als toorn.
Ja.
De dag des toorns, de dag des Heren, treft de wereld die ongelovig blijft. Dat is de straf. Maar wij hebben die straf al door de Heer Jezus laten dragen, toch? Johannes zegt, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. Wegdraagt. Het is weg. Veel meer dan zijnde, vers 9, gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen we dus behouden worden van de toorn. Want, indien wij, vijanden zijnde, of waren beter gezegd misschien, maar dat zijn we toch niet meer. Maar goed, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, heb je weer een hoge orde. Veel meer, net als net ook veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En waar denk je dan aan als dit er staat? Waarom worden wij behouden door hem die leeft? Wie leeft er voor ons? De Heer Jezus als hogepriester. Toch? Hij is onze hogepriester. En wat doet hij? Hij leeft om voor ons te bidden.
Yes.
Wij hebben geen idee wat de Heer Jezus op dit moment voor ons doet.
Blijf bezorgd.
Hij leeft voor zijn gemeente. Hij is bezig om zijn gemeente te laten werken, te laten functioneren, te reinigen. Hij werkt aan ons geloof, aan ons wezen. En dat staat hier. We zijn dus eerst verzoend door zijn dood, maar we zullen behouden worden door zijn leven. En dat betekent, broeder en zuster, Jezus Christus is bezig met uw leven.
Nieuwe leven dan.
Jazeker. Het leven wat hij al ons gegeven heeft. Jazeker. Het andere is toch dood?
Ja.
We kunnen dat lezen in de Hebreeënbrief, want daar wordt dat ook genoemd. Gaan we even opzoeken. Een hele mooie tekst in hoofdstuk 7 van Hebreeën. En we hebben net gelezen, ik lees nog even de tekst waar we uit vertrekken. We zullen dus verzoend zijn door de dood en dan de hogere niveau, veel meer verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dus er is ook nog wat meer nodig, behouden worden door zijn leven. En dan ben je dus bij wat Jezus nu doet, en dat lezen we in hoofdstuk 7. Dat staat in vers 25. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan. Dat zijn wij dus, die tot God gaan door de Heer Jezus. Alzo hij leeft om voor hen te bidden.
Te pleiten staat hier.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Maar hij doet dus iets voor u.
Ja.
En dat is dus om iets aan u te bewerken wat nodig is. En wat het dan ook is. Laten we nu hem in. Maar hij is een werk aan u aan doen. En dat zegt hij ook ergens anders. Want hij zal volbrengen het werk wat in hij u is te doen. Of wat hij in u is begonnen, toch?
Ja.
En dat toe zal voleindigen.
Klopt.
Maar ik heb nog één. Dat is in hoofdstuk 9.
Ook van Hebreeën.
Ja, en dan vers 24. En laat ons dit proberen voor te stellen. Hè? De Heer Jezus, nou ja, hoe je het dan ook voorstelt, is bij de Vader en pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Hij reinigt ons geweten. Hij wil dat wij topfit zijn om hem te dienen, zal ik maar zo zeggen. Hè? Als wij hem maar naderen. Hè?
Als de hogepriester.
Ja, maar dan moeten we natuurlijk wel in relatie leven met de Heer Jezus. Dat is wel heel belangrijk.
Dat is het belangrijkste.
Zeg je?
Dat is het belangrijkste.
Dat is het allerbelangrijkste. En daar spreekt Hebreeën ook om. Hè? Maar nu wil ik nog één tekst lezen in Hebreeën en dan ga ik weer terug naar Romeinen. Hebreeën 9, net waren we in 7, nu in 9, vers 24. Daar staat, Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Nee, want dat heiligdom met handen gemaakt, dat is er ook niet meer. En dat was er toen ook al niet meer, maar dat is toen eigenlijk ook verdwenen.
Dus de tabernakel bedoel
je? Ja, dat was de tabernakel. Hè?
Ja.
Daar deed Aaron en de priesters hun werk in, toch? Maar, staat er, Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Het welk is een tegenbeeld of een type van het ware, maar in de hemel zelf, en dan staat er nog weer iets moois, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En dat is heel erg bijzonder, want het punt is dat net als in het oude verbond de hoge priester op die borstlap de stammen van Israël meedroeg, ook het heiligdom binnen, toch? om zijn werk te doen. Zo draagt de Heer ons dus ook op zijn hart. Of ergens anders staat, hij heeft ons in zijn handpalm gegraveerd. Maar wat mooi, hè, dat als wij slapen of wij zijn drukdoende, hij denkt aan ons. Hij vergeet ons nooit. Hij verliest zijn kinderen geen moment uit het oog. Dat doet toch wel ons goed.
Ons hart smelten.
Zeg je?
Ons hart smelten.
Ja. Hij is voor ons...
Ja, ons hart smelten bedoel je daardoor...
Is dat geweldig?
Ja. Ja. Dan denk je, Heer, ik heb hem lief. Want ja. Ja.
Verwondering neemt toe. Ja.
En die man, nee, die God, die als mens stierf... En een naam ontving boven alle naam, dus ook boven de Satan, die nu dan weliswaar koning is. Dan hebben wij iemand die hoger is. En die staat voor ons garant. En die zal straks ons thuis halen. En wij zullen dan ook geopenbaard worden. En dan zal hij laten zien wat hij door ons heen deed. Dus waar hij nu mee bezig is. Tot zijn eer. En dat is onze overkleding. Dus hij doet nu een werk in het verborgene aan ons tot zijn eer. En dat is ook heerlijkheid. En dan wil ik weer terug naar Romeinen toe. Want dan lees ik weer vanaf vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde, dat was dus al door de dood van zijn zoon, maar behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, en dan komt hij weer terug. Wij roemen ook in God, door welke onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. En dan kom je weer op dat roemen, waar ik vond het zo mooi dat hier roemen in dat werk van Christus, in zijn rechtvaardigmaking, in zijn liefde voor ons. Dat geeft ons stof tot roemen. Dat is zijn werk. En in het hoofdstuk 4 ging het over rechtvaardiging. Dus we waren eerst, vers 9 zegt, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En veel meer verzoend zijnde door de dood van zijn zoon, veel meer verzoend zijnde en behouden worden door zijn leven. En wij roemen dus in het werk van Christus. Eerst vergeving van zonde. Toen een werk in ons tot zijn eer. Het behoud, het bewerken, het reinigen van ons, het bekwaam maken van ons. Dus er is iets voor Golgotha wat belangrijk is. En er is iets na Golgotha wat nog veel belangrijker is. Maar het eerste moest wel eerst gebeuren natuurlijk. Anders kon het tweede niet gebeuren. En maar we mogen dus niet bij het Golgotha blijven staan. Hè?
Er is een lied dat zegt, ik roem niet meer in eigen kracht.
Ja. Dat is mooi. Ook roemen.
Ja.
Dus om het...
En mijn moeder, die had ook zo'n spreuk. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Niets kan mij van...
En de wetvrouw kan mij niet
kopen. Ja, hij kocht mij van zonde vrij. Ja, ik weet het niet goed.
Maar we hebben ook nog een heel mooi getuige van David. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, want het is al 9:15. In 1 Kronieken 16... Dat is helemaal in het Oude Testament en dan nog een voorin. Vers 16 vinden wij de profeet David. Als ik dat zeg, schrikt iemand dan?
Nee, ja. Nee hoor.
Goed. David is een profeet. Hè?
Ik ben net dat allemaal aan het lezen.
Fijn. U weet dat God zijn geest op zijn mond heeft, in zijn mond heeft gelegd. Hè? 1 Kronieken 16. Ja. Vers 10. Dat is Davids psalm. En die wou ik lezen vanaf vers 7. En dan let op het woord roemen. Oké? Okay? Ook David deed dat, gedreven door de geest. Te dienzelfde dagen gaf David ten eerste deze psalm. Om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broederen. Loof de Heere, roep zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volkeren. Een Messiaanse psalm ook, hè? En dan zegt hij, zingt hem, psalm zingt hem, spreekt... aandachtelijk van al zijn wonderwerken. En dan roemt u in de naam van zijn heiligheid, dat zich het hart degene die hen zoeken verblijden. En hier kwam ook dat woordje roemen weer in terug. Daar ging het eigenlijk om.
Dat staat hier niet bij ons.
Verheugen.
Okay.
Daarom staat geen roem.
Beroem u in zijn heilige naam.
Ja, het ligt aan de vertaling natuurlijk.
Bij ons staat beroem.
En dan wil ik nog vers 35, want dan gaat de psalm verder. Daar zegt hij in vers 35. En zegt, verlos ons, o God, onze heils, en verzamel ons. Waar hebben we het nou over gehad vanavond? Over de verzameling van het volledige volk. Hè?
Ik ben even...
Vers 35 van 1 Kronieken 16, de psalm van David. Dan lezen we dus. En zegt, verlos ons, o God, onze heil, en verzamelt ons en redt ons van de heidenen, dat wij uw heilige naam loven en dat wij u, ons, uw lofs, roemen. Dus ook David, als een messiaanse koning in de toekomst, dat is natuurlijk Christus, gaat erom, het werk van Christus is zo rijk, daar verblijden we ons in, daar roemen wij in hem. He? Het ging mij om het begrip dat ik in hoofdstuk 5 zoveel het woord roemen tegenkwam, en dat het woord, het hoofdstuk daarvoor, rechtvaardiging. Dus rechtvaardiging is de basis. En vervolgens brengt dat ons in vreugde, in dankzegging en in roemen. Het is een lied wat je dan gaat zingen, toch?
Dat is een heel mooi liedje. Maar.
Een gelovige is blij en hij gaat dan een lied zingen. Of hij laat het lied componeren en zingt het dan mee, dat kan ook. Maar het brengt ons tot vreugde. Tot zover de Bijbelstudie over het eerste gedeelte van hoofdstuk 5 van de Romeinen. En als er geen vragen zijn, dan wil ik graag danken. Lieve Heer Jezus, u bent het Lam Gods dat voor de zonde de wereld is geslacht. En u bent na de opstanding gezet aan de rechterhand uw vaders en bent de hoge priester van het nieuwe verbond en ontving een naam boven alle naam. En op dit moment, Heer, wacht u nog om te zeggen, eist van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. Heer, het is genadetijd, ook al is het onrustig, maar u geeft nog steeds ruimte en kansen om toegevoegd te worden aan die hemelse legerscharen van vrijgekochten. Die geweldige zegeningen in u, daar geeft u nog steeds tijd voor. Maar hier straks, als die dag komt van toorn, hier dan zult u ook de vervallen hut van David weer oprichten. En dan zullen we ook zien, Heer Jezus, dat u deze wereld aan u onderwerpen zult, waarbij uw kinderen, uw huis, uw gemeente daarin zal delen als koningen en priesters. Heer, het is een groot goed, Heer, wat we vanavond mochten bestuderen. En dat schenkt ons ook, of dat geeft ons ook vreugde. En wij willen ook roemen in uw genade, in uw werken. En we willen ook die hoop vasthouden tot aan het einde. En we willen u danken voor uw historische werk van Golgotha. Maar we willen ook danken, Heer, voor uw huidige werk in uw kinderen. Heer, we danken u dat u ons elke dag de gelegenheid geeft om u te ontmoeten rondom dat woord. En met u te spreken en ook van u die genade te ontvangen, Heer, om te leven als uw kinderen. We danken u voor die grote rijkdom van genade. Amen.